very quickly revert to faith plus works as the ground of our salvation. So that to go to the old Fort Lauderdale question, if you were to die tonight and you were getting entry into heaven, what would you say? If you answer that, and if I answer it in the first person, we've immediately gone wrong. Because I believed, because I have faith, because I am this, because I am continuing. Loved ones, the only proper answer is in the third person, because he. And think about the thief on the cross. What an immense, I can't wait to find that fellow one day to ask him, how did that shake out for you? Because you were cussing the guy out with your friend. You've never been in a Bible study. You never got baptized. You didn't know a thing about church membership. And yet, you made it. You made it. How did you make it? That's what the angel must have said. You know, like, what are you doing here? Well, I don't know. What do you mean you don't know? Well, because I don't know. Well, you know, excuse me, let me get my supervisor. They go get a supervisor agent. So, wait, just a few questions for you. First of all, are you clear on the doctrine of justification by faith? The guy said, I've never heard of it in my life. And what about, let's just go to the doctrine of scripture immediately. This guy's just staring. And eventually in frustration he says, on what basis are you here? And he said, the man on the middle cross said, I can come. Now, that is the only answer. That is the only answer. And if I don't preach the gospel to myself all day and every day, then I will find myself beginning to trust myself, trust my experience, which is part of my fallenness as a man. If I take my eyes off the cross, I can then give only lip service to its efficacy, while at the same time living as if my salvation depends upon me. And as soon as you go there, it will lead you either to abject despair or a horrible kind of arrogance. And it is only the cross of Christ that deals both with the dreadful depths of despair and the pretentious arrogance of the pride of man that says, you know, I can figure this out and I'm doing wonderfully well. No, because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free for God the just is satisfied to look on him and pardon me. That's why Luther said most of your Christian life is outside of you. In this sense, that we know that we're not saved by good works. We're not saved as a result of our professions, but we're saved as a result of what Christ has achieved.
Als je dit zo hoort, wat denk je dan? Waarom? Vind je dit bevrijdend? Vind je dit bevrijdend?
Nou, ik vind het eigenlijk een, ja, ontzettend in je ziel komen. Dat is waar.
Oké. Wat anders?
Ik wil mijn lotte, dat je er zelf niets voor kan doen. Tot een keer.
Genade is oneerlijk. Dat is lastig. Wat anders?
Om hoofdstuk bij Veritas hadden wij het over dat het inderdaad moeilijk was om uit genade te leven, dat je zelfs genade moet hebben om uit genade te leven.
Waarom is het nou zo moeilijk?
Omdat het de aard van het beestje is om toch wat te zijn, te presteren van God.
Okay.
En daarom is het ook echt begrijpend.
Amen. Dit is een diepe waarheid, hè, die hij bespreekt. Aan de hand van die man, die moordenaar aan het kruis. En je kan op dit filmpje grosso modo op twee manieren reageren. Ik weet niet of dat waar is wat ik nu zeg. Misschien is het iets te zwart-wit, maar ik doe het toch eventjes. Je kan zeggen, dit is te makkelijk. Het is Jezus alleen, okay, maar... Of je zegt, als dit het is, als dat het Jezus alleen is, dan is het bevrijdend, zoals gezegd werd. Dan hoeft daar echt helemaal niks meer van mij bij. En als je dat toch denkt, okay, de rechtvaardiging is uit genade... Maar de heiliging, dan moet er iets van mij bij. In de zin van iets van verdiensten van mij. We hebben net gezien dat wij onze verantwoordelijkheid in de heiliging hebben. Dat is niet het punt. Het punt is niet dat we niet moeten bidden. Het punt is dat we gaan denken, let op. Daar verlaten we het spoor van de genade. Dat we gaan denken dat onze goede werken na onze bekering uiteindelijk een soort terugbetaling zijn... van onze rechtvaardiging. En dan krijg je twee soorten christenen. Christenen die dit geloven. En het zijn er velen die dit geloven. Want het zit in de aard van het beestje. Dan krijg je of christenen bij wie het aardig lukt. Die worden arrogant. En die gaan neerkijken op anderen. Want ze worden trots op hun aandeel. Of je krijgt christenen die het niet halen, die zich vreselijk wanhopig voelen. En als dit de cultuur is in een kerk, ik bedoel het tegenovergestelde van dit, dan krijg je een cultuur waarin je elkaar gaat plussen en minnen. Dan is de vraag in de kerk, oké, we zijn allemaal uit genade gered, maar nu zitten we hier als kinderen van God. En nu is de vraag, wie werkt het hardst voor God? En degene die goed kunnen praten en goed kunnen preken of goed kunnen evangeliseren. Of die hun gezinnetje netjes op orde hebben. Dat worden de voorbeelden. En degene die het niet halen of die gewoon eerlijk zijn. Die voelen zich voortdurend langs een meetlat gelegd en zeggen ik haal het niet. En deze vraag... Waarom zou God je binnenlaten bij de hemelpoort? Is heel ontnuchterend. Het is alleen voor wat Jezus heeft gedaan. Dus, simpel gezegd, al onze inspanningen in de heiliging dienen in geen enkel opzicht als betalingsbewijs of als terugbetalingsbewijs voor onze redding. En als dat het in je denken wel gaat doen... Weet je wat je dan wordt? Een fariseer. Dan is de Galatenbrief voor jou bedoeld. Nou, misschien zeg je... Ja, wacht eventjes. Ik kom uit een protestantse kerk. Ik geloof in redding door geloof alleen. Gaan we het nu hebben dat het niet uit werken is? Nou, pas op. Genade is ingewikkeld. Ik heb lang gedacht dat ik genade heel fijn vond. En dat genade en Leander de beste vrienden waren. En ik heb moeten ontdekken in mijn christelijk leven dat genade en Leander vijanden zijn. Want ik vind het heel fijn als ik een aandeel kan hebben. Dat geeft mij een bepaalde waarde. Ik wil heel graag meebetalen. Zal ik je wat voorbeeld uit de praktijk geven? Ik kan me herinneren als er vroeger vrienden of familieleden bij mijn ouders thuis kwamen. En die brachten een cadeau mee. Die kwamen binnen en zei: hallo, heb je iets leuks voor jullie meegebracht? Hier, een prachtig cadeau. Een mooie bos bloemen. Bijvoorbeeld zoiets. Prachtig. En dat werd dus alsjeblieft. En het werd overhandigd. En nog altijd, soms hoor ik mensen zeggen: dat had niet gehoeven hoor. Of, joh, dat is helemaal niet nodig. Ik weet een keer van iemand die kwam me echt met een groot cadeau. Die bracht dat ergens. En zette het op tafel. Dat was een soort houtsnijwerk. En de ontvanger die sloeg op zijn kontzak en zei: wat wil je ervoor hebben? Waar komt dat nou vandaan? Denk eens even na, waar komt dat nou vandaan?
Niet afhankelijk willen zijn.
Niet afhankelijk willen zijn? Het idee van in het krijt staan bij de ander. Hè? Of, ja. Dus jij geeft mij een bosje bloemen. Volgende keer kom ik bij jou. Dan even aan denken. Geen bloemen vergeten.
Een iets grotere bos.
Ja. Een iets grotere bos, zegt hij. Af te roeven. Het is heel apart. Heel apart. Want genade, en nu komen we bij de diepere laag, genade verklaart ons faillissement. Dat Jezus kwam om jou te redden, laat zien, jij was echt failliet. En dat hij zegt, ik doe het voor de volle 100%. Het is volbracht, je hoeft niks meer te doen. Dat betekent dat hij in de heiliging niets meer van je nodig heeft. Geloof je dat? Misschien denk je nu, ho, 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 pas op, pas op. Nu worden we antinomiaans. Dit wordt goedkope genade. Ik heb lang zo gedacht hoor. Nee, we moeten onze heiliging met vrees en beven uitwerken. Maar waarom? Niet om te verdienen, maar om God te eren. Gewoon omdat hij het waard is. Je zou kunnen zeggen, wat de catechismus zegt, uit dankbaarheid. Serieuze dankbaarheid. Toegewijde dankbaarheid. Maar niet terugbetalen. Oké. Even wat elementen van genade. Gods genade is zeer royaal. Ik kan je adviseren om de komende week eens een half uurtje te gaan wandelen. En na te denken over genade. Het is volgens Efeze 2 vers 8 allereerst totaal onverdiend. Het is onverdiend. Het is niet uit u. Het is de genade van God. Het is onverdiend. Genade is geen betaling. Genade is vrij. Genade is, lieve mensen, zeer vrijwillig. Jeremia 32 zegt, echt een hele mooie tekst. Ze zullen mij tot een volk zijn, ik zal hun tot een God zijn. Het gaat over Israël, ik zal hun een hart en één weg geven om mij te vrezen. En dan zegt vers 41, ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten met heel mijn hart en met heel mijn ziel. God is, lieve mensen, niet gedwongen om Israël en ons genadig te zijn. Waarom doet hij dat? Omdat hij het heel graag wil. Er zit geen verdienmodel in. Ja, genade is, lieve mensen, zeer overvloedig. Johannes 1 zegt, uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. Daar staat eigenlijk, dat is uit het beeld van een strand, golfslag op golfslag. Als je naar het strand gaat en je ziet die golven over elkaar heen buiten, weet je wat je dan moet zeggen. Dit is een magere afbeelding van wat genade in mijn leven is. Het ene genadegolf is nog niet geweest en ik word er weer vergeven voor de volgende zonde. Ik word er weer bewaard voor het volgende. Ik word er weer voorzien in het volgende. Genade is echt zeer overvloedig. En het is ook voor eeuwig. Romeinen 11 zegt, Gods genadegaven zijn onberouwelijk. Permanent. Gegeven is gegeven. Heer, ik heb het niet verdiend. U hebt het vrijwillig gedaan. Het is zeer overvloedig en het is voor altijd. Kan je daarvan genieten? God vindt het fijn om goed te doen. Zijn genadige karakter is dat hij ervan geniet om uit te delen. Dat is zijn hart. God is zeer royaal. Je hebt in Nederland en over heel de wereld gierige mensen. En je hebt hem gulle mensen, royale mensen. Maar zelfs als iemand royaal is, kan je de vraag stellen, waarom is hij eigenlijk royaal? Verwacht hij toch iets terug? Of probeert hij iets voor elkaar te krijgen? Probeert hij eigenlijk iets te kopen? Of macht te verkrijgen door zijn royaliteit? Wordt veel gedaan, hè? Door geld macht verkrijgen. Weet je, als God royaal is, dan is hij dat zonder bijbedoelingen. Hij is het alleen omdat hij het is. Het is een weerspiegeling van zijn hart. Waaruit bestaat Gods genade? Allereerst, God rekent niet meer met onze zonden. Als je wil weten de staat van je zonden, dan kan je deze teksten eens bemijmeren. Ze zijn zo ver verwijderd van jou, als dat het oosten van het westen van elkaar verwijderd zijn. Moet je maar eens op je wereldbolletje thuis doen. Meten hoe ver het oosten van het westen is. Maar omdat je niet goed weet wat oost is en wat west is, dan blijf je draaien. Dat is eindeloos. Jesaja 38 zegt, God, onze zonden zijn achter zijn rug geworpen. En Micha 7 voegt eraan toe, in de zee van vergetelheid. Dit gaat over je zonden van verleden, heden en toekomst. En God rekent ook niet met onze werken. Ik heb het over jouw kindschap, over jouw rechtvaardiging. God heeft ervoor gekozen om niet met jou te onderhandelen. Christus bracht het offer en hij bracht het offer alleen. Ik heb het hier zo geschreven, God plust en mint niet. Het is niet uit werken. Met andere woorden, iemand die 1 minuut voor zijn dood is, kan tot bekering komen. Ik heb jullie op het startweekend verteld dat ik bij een vrouw langs ging die ernstig ziek was. Die ik het evangelie mocht vertellen 2 dagen voordat ze stierf. Waar Alistair Beck aan refereert als een man die is een paar uur voordat hij sterft. Jezus zegt, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Zie je hoe het karakter van genade is? Maar het is voor ons wel tegennatuurlijk. Het is vrij. En dat voelt voor mensen oneerlijk. Op een bepaalde universiteit werd aan een groep studenten een cursus gegeven. De groep bestond, zoals altijd, uit jongelui van allerlei pluimage. Enerzijds had je een aantal ijverige studenten die zich op de middelbare school al goede studiegewoonten hadden eigen gemaakt. Ze voerden hun opdrachten goed uit, bereidden zich voor op hun tentamens en leverden op tijd goed uitgewerkte scripties in. Anderzijds had je de typische feestnummers, die maar net genoeg deden om nog een beetje bij te kunnen houden. Ze voerden hun opdrachten maar zelden uit, bereikten matige resultaten en hun scripties waren altijd te laat. En zoals gewoonlijk zat de meerderheid van de studenten zo'n beetje tussen deze 2 groepen in. Toen vond de eindexamen plaats. Zoals verwacht deden de ijverige studenten het heel goed, terwijl de feestnummers er niet veel van bakten. Enkele dagen later prikte de docent de examenresultaten op het mededelingenbord. De studenten verdrongen zich om het bord te zien, wat voor cijfers ze gekregen hadden, en zagen tot hun verbijstering dat iedereen een 10 gekregen had. De feestnummers konden nauwelijks geloven dat het lot hen zo welgezind was geweest. En de ijverige studenten waren boos. Omdat degenen die het hadden verdiend te zakken, hetzelfde cijfer kregen als zij. Waar doet ze dit aan denken? Aan de gelijkenis. Uit Matthäus 20. Waar iedereen hetzelfde loon krijgt. Degene die 10 uur heeft gewerkt en degene die 1 uur heeft gewerkt. Of misschien helemaal niet heeft gewerkt. En dan worden die mensen van het eerste uur boos. Ik ga je even een gewetensvraag stellen. Als je die gelijkenis leest, hè, heb je dan een beetje begrip voor die mensen van het eerste uur? Ik dacht vroeger altijd, ik snap die mannen wel. Lekker is dat. Het is oneerlijk dit. Weet je wat Jezus dan zegt? De landheer, gepersonificeerd in Jezus, zegt, weet je wat hij dan zegt? Waarom zijn jullie boos? Staat het mij niet vrij om goed te doen? Deze eerste groep mensen is de groep ijverige christenen die in de heiliging hard voor God werkt, zaterdagen apart zet, boeken leest. Wat is het gevaar van die groep? Hoogmoed. Ze worden farizeeërs. Ze gaan neerkijken. Weet je waarom? Omdat ze het station van de genade hebben verlaten. Genade was voor het begin. Bij je bekering. Toen hadden we genade nodig. Maar nu zitten we met elkaar in een wedstrijd. En wie het hardste kan en het meeste doet, die is als het ware de beste christen. En God zegt nee, je groei is uit genade. Heel je leven is ingebed in genade. R.C. Sproul zegt, genade druist in tegen ons eergevoel. Genade is voor andere mensen, voor bedelaars. Wij willen niet leven in een hemelse verzorgingsstaat. Oké. Worstel jij soms met het karakter van genade? Ik wil jullie een casus doen. Een slechte en een goede dag. Deze casus heb ik van Jerry Bridges gestolen. Sorry. Laten we zeggen, op zondag. Je wordt zondagmorgen vroeg wakker. Je stapt in de douche. Je komt eruit. En je zegt, yes, ik heb zin om mijn Bijbel te lezen. Je gaat naar je binnenkamer. Je leest je Bijbel. Je hebt een fijne stille tijd. Je hebt ook echt vanuit je hart voorbeden gedaan voor mensen. En op een gegeven moment kom je weer uit je stille tijd. En je schrijft aan de ontbijttafel met de mensen die bij jou wonen. En je merkt, je hart is zacht en je man of je vrouw die laat weer eens de gebruikelijke steken vallen, maar je blijft rustig. Jij ruimt weer als enige de vaatwasser in. En in de kerk zit je ook en je zegt, yes, ik heb er zin in, ik wil echt een woord van u horen. En er komt iemand naast je zitten die je eigenlijk niet zo mag, maar in je hart zeg je, Heere God, help mij om die persoon te zegenen. En die dag lukt het ook goed bij de koffie thuis om rustig te blijven naar je kinderen. Zelfs als er een paar glazen over tafel gaan, niks aan de hand. De vrede van God heerst in je hart. Moet niet om lachen, dat is iets heel moois. En s'avonds doe je nog een rondje door de tuin en komt de buurman over de schutting en zegt, joh, heb je een mooie dag gehad? En je merkt de vrijmoedigheid in je hart en je zegt, buurman, ik heb maar een geweldige dag gehad. God is zo goed. En dan zegt God, en je legt hem iets uit van het evangelie en je loopt naar binnen en je denkt, tjoh, wat fijn dat ik de buurman ook nog het evangelie kon vertellen. En s'avonds ga je slapen en je zegt, Heere God, ik dank u. Ja, waarvoor eigenlijk? Nou, zo val je in slaap. En dan de volgende dag. Verslapen. 10 minuten voordat je weg moet, word je wakker. En gestrest sta je op. Je bent al blij dat je lunchpakketje kan klaarmaken, maar voor bijbellezen is natuurlijk geen tijd. En je zit in je auto naar je werk. En je wil niet op tijd komen, want je baas moet tenslotte toch tevreden gehouden worden. Maar daarom rij je wat harder. En die borden die daar staan langs de kant van de weg, die... Oké. En je komt op je werk en je drukt op de printer. Je moet iets printen en die doet het niet. En van binnen voel je dat je kookt. Ik denk, mensen, wat voor dag is dit? En dan komt die collega bij je, die komt bij jou een praatje maken. Precies die ene collega. En je krijgt een appje van je vrouw. Van waarom heb je je ontbijtspullen niet opgeruimd? Je komt 's middags thuis en je merkt dat als je thuis bent, dat je onrustig bent naar je kinderen en dat je ongeduldig bent. God voelt ver weg. Ver weg. Als je soms kan bidden gewoon in je gedachten, vandaag niet. En 's avonds doe je een rondje door de tuin. En daar is de buurman. En eigenlijk denk je, snel de schuur in. Ik heb geen zin om met de buurman te praten. En 's avonds dak je je bed in. En je, ja, wat zeg je eigenlijk tegen God? Als je al bidt. Zou je op een rotdag moeilijker kunnen geloven dat God jou wil zegenen en gebruiken voor zijn dienst? Kan God jou op die maandag gebruiken om naar je buurman te getuigen? Of gaat het dan niet werken? Als je op zondagavond gevraagd zou zijn, ben je een christen? Wat zou je dan gezegd hebben? Ik denk dat je gezegd zou hebben, ja, ik ben een christen. En als je op maandagavond gevraagd zou hebben, ben je een christen? Wat zou je dan gezegd hebben?
Ja.
Ja! Weet je? Ik ga even doorklikken. Ik vind eerst even wat... De gedachte, zegt Pritchers, dat wij Gods goedkeuring verdienen, laat zien dat we niet beseffen hoe zondig we werkelijk zijn. Als je denkt, Gods goedkeuring over mijn leven hangt af van mijn bijdrage in de heiliging. Op zondag kan God mij meer goedkeuren dan op maandag. Als je je vrede verbindt aan jouw aandeel, dan laat dat zien dat je niet beseft hoe zondig je werkelijk bent. Je denkt op zondag valt het mee en op maandag is het horrible. Dat geeft eigenlijk blijk van dat je niet beseft hoe groot je zondaar zijn wel is. Het is eigenlijk een oppervlakkige christen die dit denkt. Ten tweede, de gedachte dat wij Gods goedkeuring zouden verspelen door onze fouten, laat zien dat we niet werkelijk beseffen hoe genade God is. En dan zegt Bridges, want van hem komt dat principe, hij zegt, je ergste dag is nooit zo erg dat je buiten het bereik van Gods genade valt. En je beste dag is nooit zo goed dat je Gods genade niet langer nodig hebt. Met andere woorden, jouw hele christelijke leven is altijd gebaseerd op genade. Je slechtste dag en je beste dag. Oké. Okay. Reacties.
Ik ben het met je eens. Maar het kan best wel zijn dat je op je slechtste dag, dat je nog steeds uit de genade kan leven, maar dan heb je wel iets van God kan doen. Ik moet
gebruiken, denk ik. Zeker, ja. Ja.
En het is toch inderdaad je inzet wel afhankelijk
is van. Zeker, ja. De vraag is: staan wij dan God in de weg? Zou God het niet kunnen? Ja, nee, dat is zeker waar. Dus het is heel goed om dicht bij God. Ik vind die zondag is veel beter dan de maandag. Snap je dat? Die eerste dag is veel beter dan die tweede dag. Ook voor je bruikbaarheid voor de Heer. De vraag is alleen die wij hier stellen is, waarvan leven wij? Waarvan hangt onze goedkeuring af? En wij zijn heel snel geneigd om na onze bekering te denken, onze aanvaarding door God hangt af van onze inzet. En dan wordt onze inzet leidend voor de vrede die we in ons hart ervaren. Daarom zeggen christenen soms, op een goede dag voel ik me een kind van God. En op een slechte dag betwijfel ik of ik een kind van God ben. Dan heb je genade niet goed begrepen. Je bent dan volgens Paulus uit de werken. En nu moeten we gewoon allemaal heel eerlijk zijn. Dit zit allemaal in ons. Dit zit in ons. Om op zondagavond te zeggen, God is blij met me. Ik kan van Gods aangezicht komen. Als ik nu tegen een boom rijd. Ja, nee, vrijmoedigheid om voor Gods aangezicht te verschijnen. En op maandagavond op die beroerde dag zeggen, nee, ik hoop niet dat ik nu tegen een boom rijd. Weet je wat dat is? Dat is een slecht begrip van het evangelie. En misschien denk je nu, maar als je dit gelooft, dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat je doet. Daar ga ik zo nog wat over zeggen. Maar deze werkelijkheid laat mij zien, Gods genade is, mijn leven is ingepakt in Gods genade. En mijn reactie op hem is slechts dankbaarheid voor wie hij is. Terug naar dit plaatje. Rechtvaardiging is gebaseerd op genade. Heiliging is niet gebaseerd op werken, maar op genade. En verheerlijking is gebaseerd op genade. Onze inzet is hier wel degelijk nodig, maar het is gefundeerd in de genade van God. Het is niet een terugbetaling. God heeft onze heiliging niet nodig om ons te blijven rechtvaardigen. Dat is door Christus en door Christus alleen. En als je dit wel denkt, dan verkondig ik je nu dat je een fariseer bent. En dat zal eruit komen op een fariseese manier. Of door trots en arrogantie. Of door op andere dagen wanhoop. Op zondag zit je daar in de dienst met je goede stille tijd. En dan zie je daar wat mensen zitten. En je denkt, je kijkt eigenlijk op ze neer. En dat is voor bijbelschoolstudenten een gevaar. En voor bijbelschoolleraren nog veel meer. Is dat je toch denkt, je gaat gewoon neerkijken op anderen. En je gaat je eigen vrede verbinden aan jouw prestaties of aan je gaven. Terwijl God als het ware zegt, ik weet van Henk Binnendijk, die had een keer op een jongerenweekend gesproken. Het was zo'n gezegend weekend, waar veel jongeren tot geloof gekomen. En hij zat op maandagmorgen thuis en hij zegt, er zat gewoon een gevoel in mij dat ik dacht, Henk, dat heb je goed gedaan. De juiste preken, de juiste voorbeelden, de juiste jongeren aangesproken, heb je goed gedaan. En hij ging wandelen en hij zei tegen de Heere God, help me van die hoogmoed af. Ik denk telkens dat het door mij komt. En hij ging naar huis en er stond een vrouw voor de deur met een mooie zak, tas. En ze zei, meneer Binnendijk, ik heb een prachtige tas kleding voor u. Misschien kunt u dat bewaren en eens weggeven aan iemand die het nodig heeft. Dus nou, is goed. Dus hij pakt die tas kleding aan, een vrouw op stand, mantelpakje. En hij loopt met die tas kleren naar achter in de schuur en hij gooit die tas leeg. En het zijn allemaal vodden, gescheurde, afgetrapte kleren. En hij zei, het was of God tegen me zei, Henk, maak je geen illusies. Daar ben jij. Ik gebruik jou gewoon als iemand die zwak is. Als slijk in mijn vingers. Het is niet door jou, het is door mij. En hij zegt, toen ineens besefte ik, de zegen van het afgelopen weekend komt niet door een zak vodden. Hey, even voor de helderheid. Dat wil niet zeggen dat we zoveel waard zijn. God heeft ons lief. Maar we moeten onze eigen bijdrage niet overschatten. Dan word je een fariseer. En je gaat neerkijken op anderen. En je krijgt in de kerk een cultuur van de serieuzen, de toegewijden en degenen die dat niet zijn. En in je hart word je een beetje zoals die oudste zoon. Die zegt, ja, dat broertje van me. Dat broertje van me, die komt zomaar thuis lopen en de vader omarmt hem en geeft hem een kus en geeft hem een ring en geeft hem sandalen en geeft hem een nieuw kleed. En die oudste zoon, hè, die staat achter de boerderij, hoofdschuddend te kijken. Tjonge, jonge, wat een goedkope genade. Ik ben al 20 jaar hier trouw mijn vader aan dienen. En hier loopt een prostituee binnen, die wordt zomaar gerechtvaardigd. Weet je wat je dan vergeten bent? Dat jij precies van dezelfde genade leeft. Precies dezelfde genade. En dat je eigenlijk achter je broertje moet gaan staan. En dat je opnieuw bij je vader in de armen moet vallen en moet zeggen, het is bij mij echt niet anders. Ik bedoel, ik heb uw genade evenzeer elke dag nodig. En dat ik misschien wat gegroeid ben, weet je waar dat op basis van is? Op basis van genade. En deze mensen die dat geleerd hebben, die blijven aantrekkelijk in de kerk en aantrekkelijk in de wereld. Weet je waarom? Ze zijn zondaren die andere zondaren kunnen vertellen waar het genadebrood is. In plaats van fariseeën met nette kleren die uiteindelijk zijn gaan stinken omdat ze trots zijn op hun eigen geestelijkheid. Pas op, pas op. Want God gaat in je geestelijkheid prikken. En God staat toe dat er in je leven maandagen komen. Dat je vreselijk door het ijs zakt. Dat je niks meer kan doen, dat je niet meer kan bidden. Dat je niks meer kan doen. En dat God tegen je zegt, is mijn genade jou genoeg? Is mijn genade voor jou genoeg? Weet je wat je dan moet zeggen? Mijn genade, uw genade, Heer God, is helemaal genoeg. En mijn leven, mijn toewijding aan u, mijn inzet, is slechts een uiting van dankbaarheid. Niet om u terug te betalen. Bevrijd me van dat verdienmodel, Heer God, bevrijd me daarvan. Dat ik heel de tijd met u loop te onderhandelen en me ietsje beter voel als ik gebeden heb en me ietsje slechter voel als ik niet gebeden heb. Dat is onderhandelen met, dat is koehandel spelen met God.
Mag ik iets van deze
delen? Ja, dat mag, Huiver.
Ik ben heel vaak in Bijbels op de bouw, zeg maar. En, ik herkende heel erg dat pas ging op maandag op in de weg. Nou kan ik rustig zeggen, mevrouw, dit erbij was al boos. En dus eigenlijk boos weggegaan van thuis vandaan. En ik zat in mijn bus en ik dacht, ja, dat wordt vandaag echt helemaal niks. Maar mijn stemmetje is in mijn hoofd van, ik ben gewoon echt een grote prutser. En vandaag had er gewoon geen Bijbel uitgedeeld worden. En ik was bezig met mijn kraam en echt jongens, dat, ik heb die ochtend alleen al 4 Bijbels weggegeven. Binnen een uur was er al een ander een gesprek met aangenomen, terwijl ik echt met mijn hoofd naar beneden liep. Want het is gewoon niks met me en God gaat me vandaag niet gebruiken. En juist die dag, ongekend, en ik weet dat het echt een les was voor mezelf, om te laten zien, Johan, ik heb jouw gehoorzaamheid niet nodig. Die ochtend kon ik ook gewoon niet bidden. Ik had gewoon geen, ja, dat was geen vrijheid richting hem. Ik ben zelf weggegaan. En het ging zelfs zo dat ik dat op die bouwlocatie waar ik was, er was mijn vrouw, die was beheerder van het gebouw, die kwam naar mij toe. Zeg, mag ik jou even privé spreken? Ze zegt, jij moet stoppen met het praten over die God altijd van jou. Ik heb het zo eens aangezien, jij bent hier al, je bent al met die boekjes en met die Bijbel. Ik zeg, ja maar, dat ga ik me niet beloven. Dat kan ik gewoon echt niet. Dat gebeurde er gewoon op dat moment, terwijl ik, ja, op zo'n maandag wegging. En ik reed die dag terug naar huis. Heel de dag was de regen mogelijk in de rug. Het is een regenachtige dag. Tot aan het thuis toe heb ik die regen mogen zien. En mevrouw weet, ik heb het tegen te vertellen. Dit is gewoon, ja, net wat je zegt, mijn genade is goed genoeg. Wat voor mij echt zo'n diepe les. Zie je nou, hij heeft onze gehoorzaamheid niet nodig. Zelfs ten diepste mijn gebed, die ochtend heeft hij niet nodig. En toch werk je dwars door je heen.
En het is natuurlijk beter om niet boos weg te gaan en wel te bidden voor je eigen vrede en ook voor je bruikbaarheid. Maar we moeten het niet voorwaardelijk maken voor de God van vrije genade. En dat is wat je wil zeggen.
Ja.
Amen. Amen. Ja, dus kortom, dit is het laatste wat ik wil zeggen tegen jullie. Bedankt, Huibert, voor je getuigenis. Wat moet je doen op een slechte dag? Niet wachten tot je terug kan betalen. Niet denken, vanavond is even een uurtje Bijbel lezen, bidden, ga maar zonde aan mijn vrouw belijden en dan langzaam aan, dan kom ik weer een beetje boven water. Dat is uit de werken. Echt, neem dat mee. Het is op dat moment, goede daden compenseren slechte daden niet. Ga terug naar het kruis. In je kraam, in je auto, terug naar het kruis. Niet wachten tot je je beter voelt of dat je denkt, nu heb ik het meer verdiend. Ga direct terug naar de Heer Jezus. Eigen toe dat het bloed van Jezus voldoende is. Dank God voor het feit dat hij met jou handelt op basis van genade en niet op basis van verdiensten. En stel je opnieuw onder leiding van de Heilige Geest en je voornemen om in nieuwheid van leven te wandelen. En op een goede dag. Heb je deze dag Gods zegen door verdiensten gekregen? Als je dat gelooft, vraag dan af, hoe goed was deze dag eigenlijk? Hoe goed was die zondag dan? Ja, best goed, want ik heb met de buurman en best goed, want ik zat zo in de kerk. Weet je, als God een röntgenlicht door je heen zou laten schijnen, zou je misschien nog veel wanhopiger zijn dan de dag erna. Want ook op je beste dag heb je op allerlei terreinen gezondigd en gefaald. Dus, op je beste dag en op je slechtste dag leef je van genade. Ook vandaag, mijn leven is slechts een uiting van dankbaarheid voor al Gods genade in verleden, heden en toekomst. En dit maakt heiliging tot een reactie op wie God is en op zijn genade. Een farizeeisch gelovige denkt onbewust dat hij Gods goedkeuring met zijn gedrag heeft verdiend. Een schuldbewust gelovige meent zeker te weten dat hij Gods goedkeuring heeft verspeeld door zijn gebrek aan inzet of door zijn ongehoorzaamheid. Beide zijn de betekenis van genade vergeten, doordat ze van het evangelie zijn weggelopen en hun relatie met God laten bepalen door hun eigen prestaties. Voor mij een les. En dit is voor mij toch ook heel bevrijdend, dat ik kan zeggen, Heere God, u houdt van me door Jezus Christus, onvoorwaardelijk. En mijn heiliging is niet om uw liefde te verdienen, maar om uw liefde te eren, om uw liefde te bedanken. En daar wordt heiliging bevrijd van fariseïsme en wordt het echt evangelische heiliging. Ik dank God voor wie hij is en wat hij heeft gedaan. Nou, dat is denk ik wel een les voor ons allemaal om dat mee te nemen. Wees ijverig, dien de Heere, maar doe het wel vanuit de basis van Gods genade.